Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over het gebruik van nucleaire wapens en over China. Aangeschoven Jan van Bentum van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Goeiedag. Ja, en even. Het gaat bloedhard ook in Israël. En daar wil ik ook graag nog wat over vertellen.
Als we nog tijd hebben, dan gaan we dat ook
dat land, dat blijft me op de kop staan.
Ja,
wat ik nu heb gelezen, van gisteravond laat en vanmorgen vroeg, dat heb ik nog niet eerder gelezen.
Komen we zo meteen op. Eerst nucleaire wapens. Een tijd geleden hebben we het er wel eens over gehad. En dan leek die dreiging ook reëel. Afgelopen maanden hebben we er weer minder over gehoord. Was die dreiging dus ook een tijdje minder reëel? Of hebben we er gewoon minder over gehoord?
Kijk, we hebben heel veel gekeken natuurlijk naar de strategische wapens. Die waren gemobiliseerd door Poetin. De Russische strategische strijdkrachten. Die blijven nog steeds gemobiliseerd. Maar waarom het nu weer ineens meer in het nieuws is, om twee redenen. Eén is dat hij tactische kernwapens wil plaatsen in Belarus, Wit-Rusland. Waarbij ze dus veel dichter naar bijvoorbeeld Polen komen en de rest van West-Europa, maar ook vanuit het noorden dan Oekraïne zouden kunnen bestrijken. Nou, daarvan zegt Poetin weer, ja, jongens, doet de Verenigde Staten ook hoor. Kijk maar, er liggen nog steeds Amerikaanse bommen op allerlei plaatsen, bases in Europa. Nou, een van die bases ligt dus in Nederland. Maar dat was al altijd zo. Kijk, en die Russische kernwapens, die waren in Rusland en niet in andere staten meer. Hè? Dat is allemaal ontmanteld, ook in Oekraïne. Dat had kernwapens en dat heeft die opgegeven in ruil voor een verdrag over de veiligheid van Oekraïne, wat onder andere door Moskou is ondertekend. Nou, verdragen die Moskou ondertekend is daaruit de les, zijn niet blijvend. Nu dus wel in Belarus. Nou, daar is men in West-Europa en de NAVO niet erg blij mee, want het staat dus gewoon enige honderden kilometers dichterbij ineens. Of die ze wil gebruiken? Vraag 2. Je hebt ook al die Russische enclave daar in het noorden, Kaliningrad, net ten noorden van Polen. Mm-hmm. Ook daar zijn al Iskander-raketten gestationeerd enige jaren. Die kunnen met een kernkop worden uitgerust. Dat zijn middellange afstands ballistische raketten. Tweede, waar wel mensen zich, die zich bezighouden met nucleaire bewapening en ontwapening, zich druk over maken, is dat Rusland niet alleen het nieuw START-akkoord heeft opgezegd. Dat is het laatste akkoord wat er nog was over strategische kernwapens. Dus die grote raketten die vanuit onderzee is of vanuit land richting de vijand kunnen gaan.
Dat was een verdrag met Amerika.
Dat was een verdrag met Amerika. Die twee landen hebben verdragen. Ja. China heeft geen enkel verdrag hoor. Dat gaat gewoon zijn eigen soevereine weg op nucleair terrein. En dat breidt ook zijn aantal kernbases sterk uit. Het is meer dan verdubbeld de afgelopen jaren. En het aantal kernwapens dat China heeft dreigt ook meer dan te verdubbelen. Het wil ook een grootmacht zijn à la Rusland en de Verenigde Staten op dat terrein. Maar die Russische stap is, op dat opzeggen van dat laatste kernwapenverdrag was al akelig. Maar de stap daarna is nog akeliger. De vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov heeft afgekondigd dat Rusland alle informatie die het normaal deelde met de Verenigde Staten over proeven met kernraketten, raketten die dus ballistische kernwapens kunnen vervoeren, dat die informatie niet meer gedeeld wordt. En ik heb die tekst nagelezen, want er werd gezegd van ja, nee, bedoelde het niet zo. Ja, hij zei het heel nadrukkelijk. Alle, maar dan ook echt alle informatie over testen, proeven, oefeningen, gestopt.
Wat wel in dat verdrag stond van gebeurde.
Altijd gebeurde. En dat is ook al ingevoerd, zelfs al in de Koude Oorlog. Omdat er in 1983 een Sovjet-systeem, toen was Rusland nog zeg maar het land van de Sovjet-Unie, de USSR. Sovjet-systemen signaleerden toen een lancering van 5 nucleaire raketten in de Verenigde Staten richting Rusland. En dat zou dus betekenen dat het nucleaire arsenaal van de Sovjet-Unie ook meteen in een soort tegenaanval zou moeten worden geactiveerd. Nou, er was toen een zeer verstandige officier die een nucleaire oorlog heeft voorkomen door te denken van, hallo, als Amerika, de Verenigde Staten, als dat de Sovjet-Unie gaat aanvallen, gaat dat niet met maar 5 raketten gebeuren. Hier moet iets anders aan de hand zijn. En die heeft toen zeg maar, het in gang zetten van de tegenaanval gewoon stilgelegd. Bleek achteraf ook inderdaad een radarstoring, et cetera, te zijn.
En waar zijn die raketten terechtgekomen?
Die zijn nooit gelanceerd.
Nee, dus er was gewoon...
Het is al een keer vaker voorgekomen. Bijvoorbeeld als je satellieten hebt die ook waarnemingen doen. En die dan bijvoorbeeld de reflectie van de zon op wolken zagen. En dat leek net de ontbrandende raketmotor van een van die afgelegen bases. Ze liggen helemaal verspreid ook in de Verenigde Staten. In Idaho en dergelijke. Midden in maisvelden en weet ik veel. Dan heb je zo ineens een aantal hekken. En daar zit dan een bunker, een onderaardse bunker. En daar zit zo'n Minuteman raket in. Dan zie je daar dus plotseling een hele felle steekvlam volgens de satelliet. En ook daarvan heeft een Russische veiligheidsofficier gedacht van... Nee, dit is geen gelanceerde raket. Dit is waarschijnlijk reflectie van de zon op wolkendek. En dat bleek achteraf ook zo te zijn. Nou, in zo'n situatie is communicatie van het grootste belang. En daarvoor is dat dus ook in dat nieuw startakkoord... opgenomen dat wanneer jij raketoefeningen houdt of wat dan ook... je de ander daarvan informeert. Nou, dat doet Rusland dus niet meer.
En dat kan wel voor gevaren zorgen.
Ja, want ze hebben net afgelopen week oefeningen gehouden... met een middellange afstand mobiele raketeenheden. Proeven gehouden. Stel dat een Russisch onderzeeër een proef houdt met een kernraket... zonder dan een kernkop erin, maar wel in ieder geval die raket die dat kan... zo'n ballistische raket lanceert. Waar gaat het ding heen? Nu moet je maar op je duim sabbelen... in de hoop dat die niet richting de VS of West-Europa gaat. En dat kun je wel vrij snel vaststellen met alle waarnemingssystemen... maar de eerste momenten dus niet. Je moet nu gewoon even wachten. What happens? Er zijn mensen die zich hiermee bezighouden. Wes O'Donnell bijvoorbeeld, de Amerikaan die daar ook bij betrokken is... die zegt van de kansen op een nucleaire oorlog per ongeluk... have skyrocketed, zei hij in zijn stuk. Die zijn dus enorm toegenomen. En die verwezen dus ook naar die eerdere incidenten. Nou, dat is wel iets wat akelig is. En wat... ja, misschien wel de Russische hoop heeft dat Amerika en ook Europa sneller gaan toegeven aan de Russische eis. We willen best een wapenstilstand in Oekraïne, hoor. Op de plek waar we nu zijn. Ja. He, en daar denkt de Oekraïne dus behoorlijk anders over. Die zegt nee, opkrassen uit de gebieden die je, waar je bent binnengevallen en hebt geannexeerd. Weg uit Oekraïne. Ja. Nou, daar wil Moskou niets van horen.
Als je het hebt over de dreiging van kernwapens... en dan wordt er nu vaak gesproken over tactische kernwapens. Wat is het verschil voor de mensen die dit niet weten... tussen een tactisch kernwapen en een niet-tactisch kernwapen?
Strategische kernwapens, dat zijn van die kernwapens... die over grote afstand intercontinentaal... dus tussen het Europese continent en Amerika kunnen worden afgeschoten... die de halve wereld over kunnen komen... die vaak hele zware kernkoppen bij zich dragen... of meerdere kernkoppen tegelijkertijd... Multiple Independent Re-entry Vehicles heet dat in technische termen. Dus zo'n kernkop die kan dan een aantal subkoppen als het ware... afvuren op verschillende doelen tegelijk. Dat zijn de grote, zware wapens waarmee je steden kunt wegvagen... waarmee je grote militaire bases kunt wegvagen. Dan heb je ook de tactische kernwapens. Die hebben door de bank genomen een veel kleiner bereik. Die gebruik je dus meer... tactisch op het slagveld, als het ware. Dan zou je ze kunnen inzetten tijdens de oorlog. En een bereik van tot max 5000 kilometer, vaak tot 2000 kilometer. Die hebben ook een kleinere slagkracht, want dan zou je ze inderdaad op een militaire basis, op een bepaald cruciaal gedeelte van het slagveld kunnen inzetten.
Wat is het voordeel van zo'n wapen in vergelijking met, bij wijze van spreken, een normale raket, die ook misschien een basis kan vernietigen?
Je bent er mobieler mee. Je kunt ze zijn vaak niet zo groot dat je ze in ondergrondse silo's moet verplaatsen. Maar ze zijn op mobiele lanceerplatforms. Ze zijn dus minder makkelijk op te sporen. Je kunt ze bij wijze van spreken mobieler inzetten. Maar aan de andere kant, ze hebben toch wel zo'n slagkracht. Dat voorbij Hiroshima, voorbij Nagasaki. De bekende atoomaanvallen van de Amerikanen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dus het zijn alsnog zware nucleaire wapens. En ook daarover waren allerlei akkoorden. Het INF-akkoord bijvoorbeeld voor de wapens met een middellange afstand. Ook dat, met een middellang afstandsbereik. Ook dat is opgezegd. Hele complexe achtergrond. En de Amerikanen, Trump zei het op, omdat de Russen een middellange afstandswapen... tegen de akkoorden in gebruik gingen nemen. Zeiden de Amerikanen, zei Obama al. En daar hadden ze ook wat bewijzen voor. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld China, dan bestaat zo ongeveer hun hele militaire nucleaire arsenaal dit soort wapens van de middellange afstand. Dus Amerika wilde China aan tafel hebben, probeerde dat via Rusland af te dwingen. Rusland heeft dat spel niet meegespeeld. En het hele akkoord is weg.
Ja, dat is opmerkelijk. En hoe reëel is die dreiging nu geworden? Of is het meer een ongeluk zit in een grotere hoek?
Dat laatste is waar analisten zich zorgen over maken. Je weet niet wat er gebeurt als er een ballistische raket wordt gelanceerd. Is het een raket die in een oefening betrokken is? Is het een raket die getest wordt specifiek op dat type? Of is het een aanval? Je weet het niet.
En Poetin, die was natuurlijk onlangs nog in Rusland. Die had toch... Xi was in Rusland bij Poetin. En ik dacht dat ze hadden afgesproken juist geen wapens in andere landen te zetten. Ja. En jij zegt, ze zetten er nu net één in Belarus neer.
Ja, maar dat komt dan omdat Belarus officieel vanwege de veiligheidsdreigingen van het oprukkende NAVO en dergelijke de Russische veiligheidsgaranties wel op prijs zou stellen, inclusief het stationeren van middellange afstands tactische kernwapens in Belarus. En dan is het dus niet een agressief plaatsen van wapens, wat dan de NAVO zou doen volgens Rusland en China, maar dan is het ter verdediging van een broedervolk.
Ja. Ergens is het natuurlijk wel bijzonder, dat zal Rusland altijd zeggen, als Amerika overal hun wapens neer mogen zetten, waarom mag Rusland dat niet? Zullen ze dat in Rusland toch zeggen?
Ja, dat zullen ze zo zeggen. Alleen, ja, en Amerika heeft natuurlijk met zijn basis over de hele wereld, bijvoorbeeld in Japan, hebben ze een basis waar met enige regelmaat een nucleaire onderzeeër te vinden is, met kernwapens aan boord. Maar tot op zekere hoogte doet Rusland dat ook wel. Dat heeft ook meerdere bases over de wereld. Maar het is niet zo verspreid over de hele wereld heen. En bovendien richt Rusland zich veel nadrukkelijker op Europa.
Ja.
Maar ja, goed, als jij het slechtste denkt van Washington, dan kun je je in Moskou omsingeld voelen door de Amerikanen. Ja,
ja. En dat wordt gevoed natuurlijk, dat gevoel.
Permanent. Met de Kremlin-propaganda, die hamert daar voortdurend op.
Hoe is het verder eigenlijk met de oorlog? We horen er relatief weinig over.
Ja, nou,
ligt het relatief stil?
Of? Nee, dat gaat nog keihard door. Volgens Wagner-leger hebben ze Bakhmut en de regio daar nu toch echt ingenomen. Officieel hebben ze dat zo'n beetje afgekondigd. Maar aan de andere kant zie je dat het nog steeds heen en weer gaat. Oekraïners maken zich nu op om te proberen een tegenoffensief te starten. Ze hebben de eerste Leopard 2 gevechtstanks gekregen uit Duitsland. Ze roepen keihard om die M1 Abrams tanks uit Amerika. Maar ja, dat zal waarschijnlijk pas in de herfst gebeuren. Maar nu heeft de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, die heeft onlangs nog gezegd, is het even te kijken wanneer precies, was vorige week toch, dat de hybride oorlog tegen Rusland, zoals je dat noemt, waarschijnlijk nog heel lang kan duren.
Ja.
En heel lang kun je dan ook uitleggen, zegt de Moscow Times, in enkele jaren. Dus de Russen gaan ervan uit dat dit een totale uitputtingsoorlog wordt, totdat Oekraïne het moet opgeven, omdat het economisch op de grond ligt. En de aanvallen van Rusland, dat zag je dus ook de afgelopen weken, dat die weer gericht waren op woonwijken. Hè, bijvoorbeeld in Kiev, maar ook Mykolaiv en dergelijke, en Kharkiv, werden woonwijken weer getroffen door drones en raketten. Op die manier de bevolking demoraliseert. Hoeveel jaar kun je dat volhouden?
Maar hoe lang kan Rusland het volhouden?
Nou ja, de Russen, althans Poetin heeft al eerder verwezen, bij de herdenking van de slag om Stalingrad, van dit is onze morele en tactische kompas. Dat heeft ook meer dan een jaar geduurd. Idem dito de belegering van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog, ook een ontzettend lange belegering. Hij verwijst daarna van ja, zo lang moeten wij het volhouden, jongens, tot het bittere einde. En dat kan een paar jaar duren, zegt dus het Kremlin nu.
En dat ziet het volk ook wel zitten?
Nou kijk, in de machtscentra als Sint-Petersburg en Moskou merken ze nog relatief weinig van de oorlog. De Russische economie is niet ingestort zoals we in het Westen dachten met onze sancties. Hij is wel gekrompen en hij zal blijven krimpen. Maar dan heb je het over 4% per jaar of zo. En China doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk van die aantrekkelijke Russische olie en gas binnen te slepen. En daarmee halen de Russen ook weer inkomen binnen. En dus het staatsbudget staat er overigens niet zo daverend voor, want ze geven zoveel uit aan die oorlog dat de helft van het budget daar naartoe moet gaan. Dat zal betekenen dat sociale voorzieningen op den duur uitgehold gaan raken. Maar hoe en waar? Dat is nog afwachten. Poetin heeft in de afgelopen vergadering een paar bijeenkomsten bijgewoond. Allerlei gloedvolle betogen, nieuwe economische programma's en ook high-tech aangekondigd. Rusland gaat het maken volgens hem. En het Westen zal er nog eens een lesje geleerd worden.
We blijven die oorlog natuurlijk op de voet volgen. Iets anders, Jan. Ja, ik noemde net Xi al eventjes. In China zijn de ouderen aan het protesteren.
Ja, al vanaf januari. Daar is weinig over bekend in het Westen. De enige beelden die naar het Westen naar buiten zijn gekomen zijn van demonstrerende ouderen in Wuhan. Chinese sociale media spreken over de witte haren protesten. Vanwege de hoge leeftijd van de demonstranten.
De grijze haren.
De witte haren noemen ze het zelfs. Voorbij grijze.
Ja, precies. Nog wel ouder.
Nog ouder. En je zag in die opnames uit Wuhan ook. Die dateren van midden en eind februari. Dat de politie echt moeite had om duizenden demonstranten tegen te houden. En wat ik kon vinden van de video's, dan zag je dat een heel plein en ook straten vol van Wuhan. En dat is een stad van 11 miljoen inwoners, dus dat heeft nogal grote straten en grote pleinen. Dat gewoon stamvol met ouderen stonden die demonstreerden tegen de korting op de ziektekostenbijdrage. Je hebt in China een ziekenfondsverzekeringssysteem waarbij de werkgever, als je werkt, in het ziekenfondspotje betaald. Maar waarbij de burgers dan daarvan een 2/3 deel krijgen, dan moet je zelf sparen om zelf de eerste lijns gezondheidszorg van te betalen. Pas als ze naar een ziekenhuis moeten of geopereerd moeten worden, dan wordt het andere systeem ingeschakeld. Dan krijg je dus vergoeding vanuit dat andere deel van de ziekenfondskosten. Nou, de regering heeft dat met ingang van dit jaar omgedraaid. Kering aan de mensen voor hun persoonlijke ziektekosten die ze zelf is met 2/3 gedaald zo'n beetje. Dat wordt betaald vanuit de gemeenten en die worden gesteund door de provincies. Maar overal hoor je dus in de grote steden van ja, de ouderen hadden ineens veel minder geld. Dan moeten ze wel hun medicijnen van betalen en hun eerste zorg, zeg maar, wat dan niet in een ziekenhuis.
Kan je het vergelijken met eigen risico?
Nou ja, maar dat, kijk, het eigen risico moet je zelf ophoesten. Dit is een vergoeding die je dan van de werkgever of vanaf de staat krijgt. Vooral voor de ouderen zijn dus afhankelijk van de staat. En die is enorm gekort. En zij hebben de hoogste kosten. Dus vandaar dat de witte haren het eerst op straat stonden van ja, maar dit gaan we niet accepteren.
Ja, dus je hebt medicijnen. Normaal krijg je misschien bij wijze van spreken 80% vergoed.
Ja.
En nu is dat nog 40%.
Nou ja, nee, dan minder.
Ja, 20%.
Je kreeg een vergoeding en daarvan kon je aardig betalen, zeg maar. En ja, die vergoeding is in één keer 2/3 lager geworden. En tegelijkertijd zag je, en dan moet je wel even ook die context erbij bedenken. In december werden die hele strenge COVID-maatregelen ineens opgeschort in China. Maar de bevolking had geen immuniteit opgebouwd.
Omdat iedereen altijd maar binnen moest blijven.
Nog maar de helft, of nog niet eens de helft was gevaccineerd. Ook zeker onder ouderen niet, want die moesten binnen blijven. En toen ze wel naar buiten mochten, knalde de COVID-epidemie door de grote steden heen. Er vielen in één maand tijd, volgens officiële Chinese cijfers, nou, wellicht mag je daar dus aardig wat bij tellen, zeker 60.000 doden. 90% daarvan was boven de 65 jaar. En dat zie je trouwens overal wel, dat slachtoffers vooral ouderen zijn. Maar in China was dat helemaal bingo. Meer dan 90%. En als je dan naar het ziekenhuis wilde, die tweede lijn, de echte intramurale gezondheidszorg, dan ben je dus geen outpatient, zoals het dan in de Engelse stukken heet, iemand die nog rond kan lopen of geholpen kan worden door de mantelzorg, maar je bent een inpatient, je zit in de zorg, in
ja, je moet daar blijven, wel even.
Maar die waren totaal overbelast. Mensen lagen in de hal, in de gangen, soort dektentjes buiten op straat. Familie wist niet waar ze hun oudere zieke familieleden naartoe moesten brengen. Artsen waren totaal overwerk, verpleegkundig personeel ook. En wat bleek? Die artsen kregen geen salaris uitbetaald in heel wat steden. En als ze het al uitbetaald gekregen, en ook de verpleegkundigen, was dat de afgelopen tijd met meer dan de helft gekort.
Omdat?
Ze werkten zich te pletter, maar ze kregen of de helft van hun salaris, of helemaal niet.
Omdat?
Omdat de gemeenten al die kosten van die strenge maatregelen daarvoor hadden moeten dragen en bankroet zijn. Het zijn allerlei plannen van de overheid die zeggen van ja, je mag niet meer extra lenen, wat dan de verborgen kosten wordt genoemd, de hidden debts, de verborgen schulden. Daar moesten ze vanaf, dus bezuinigen op allerlei dingen. En grote steden zoals Wuhan, maar ook andere steden, bezuinigden dus op de gezondheidszorg, op kinderopvang, op openbaar vervoer, van alles en nog wat waarop maar te bezuinigen viel. De publieke voorzieningen en gezondheidszorg. Dus en je krijgt minder geld. En op die gezondheidszorg die er dan moet zijn, is stevig bezuinigd. Er is geen plek voor je. Dus die ouderen gingen de straat op.
Ja. En hoe is de regering daarmee omgegaan?
Nou ja, het was wel zo. Ik heb een hele uitleg gevonden bij Xinhua. Dat is het staatspersbureau. Dat pagina's lang probeert uit te leggen waarom die maatregel toch echt nodig is. Nou, dat is taal. Het was niet te lezen. Dat zegt ook Hu Xijin is een knalharde commentator van Global Times. Dat is een staatsblad in China. Die door de bank genomen, door dik en dun de regering steunt. En nu zei hij op zijn Weibo-blog van ja, jongens, als je het zo uitlegt, snapt geen mens wat van. Hij zei dat met hele wollige omschrijvingen. Zo van ja, deze ouderen die zijn al tijd gepensioneerd en die zijn niet meer gewend aan de ambtelijke stukken en aan die taal daarvan. Dus je kunt niet van hen verwachten dat ze in één keer de uitleg daarvan in hun hoofd en in hun hart krijgen, zeg maar. Dat blog bleek te zijn geëdit. Dat kon ik zien aan de blog zelf, zeg maar, aan de data erachter. Er was nog een opmerking van Xijin, van hoe. Van ja, de overheid zou dan toch meer moeten bijdragen aan die persoonlijke gezondheidszorg. Nou, dat is knip eruit
gehaald.
Ja. Want dat gaat dus niet als je wilt bezuinigen. En de overheid, de regering is kennelijk niet van plan om de gemeenten of ook de provincies te vergoeden voor hogere zorgkosten, die er wel zijn. En er ook komen, want dat is de grote achtergrond hiervan. Ze moeten veranderen. China vergrijst in een razend tempo vanaf nu. Vorig jaar werd al duidelijk dat de bevolking voor het eerst in de geschiedenis aan het dalen is. Nu werd nog steeds duidelijker dat het geboortecijfer ook keihard daalt. Niet alleen door vergrijzing, maar ook door een ontwikkeling die heet DINK. Weet jij wat dat is?
Nee.
Nou, waarom niet, joh?
Vertel.
Het is ook in Nederland wel degelijk aan de gang. Dat heet Double Income, No Kids.
Oh ja, ja.
Dus twee verdieners die ervoor kiezen geen kinderen te krijgen. Dat is in China echt aan de hand. Al vanaf eind 2021 vind je berichten van kinderopvangbedrijven en dergelijke. Die zeggen van ja, we hebben een heel mooi kinderdagverblijf, maar we krijgen niet vol meer. Er zijn geen kinderen meer.
Ja, en dat is nog anders dan in Europa. Want wij hebben hier 30 jaar geleden misschien nog wel allemaal 3-4 kinderen gekregen.
Ja.
Terwijl dat bij hun natuurlijk eigenlijk door is geweest.
Al vanaf midden jaren 70 niet meer het geval is. Dus zeg maar 50 jaar lang bijna niet. Er komt dus een hele grijze generatie aan. Die ziet zijn zorgkosten instorten. Die ziet dat de zorg niet capabel is. Die geen gehoor krijgt bij de regering. Die dus de straat op gaat. Maar dit probleem wordt echt groot de komende jaren. China staat voor hoge kosten. Want de chronische ziektekosten zijn vooral in de laatste levensfase. Het aantal bejaarden in China zal groeien van 280 miljoen nu naar zeker over de 400 miljoen midden jaren 30, zeg maar, 2035 en dergelijke. Tegen die tijd moet je een ander gezondheidsstelsel in de benen hebben, want anders is het onbetaalbaar aan het worden. Er zijn geen maatregelen op tijd getroffen op dit terrein. En wat ook blijkt is dat de Chinese burgers, ondanks alle almacht die ik zie op de partijvergaderingen uitstraalt en de 3000 gedelegeerden die allemaal klappen en zonder uitzondering hem hebben herkozen als president de afgelopen maand, midden maart was dat de bevolking er wat anders over denkt.
Ja.
Zij zongen bijvoorbeeld in Wuhan, maar ook in Dalian en in Shanghai. Shanghai is ook een gigantische stad natuurlijk. Daar zongen ze bijvoorbeeld De Internationale. Nou, dat is een marxistisch lied, dus je denkt niks aan de hand. En maar let op de tekst. Waakt opverworpen in de aarde.
Oh ja, ja. Hoe gaan ze dat oplossen? Want kijk, bedoel, je hebt het probleem nu van die vergrijzing. Maar daar heb je over 30 jaar mist er een generatie.
Nou ja, wat ze dus al geprobeerd hebben een paar jaar lang is A, dat één-kindbeleid is al een aantal jaren van tafel. Daarna zijn er stimuleringsmaatregelen gekomen om dan maar 2 kinderen te krijgen. Nu is het ook zo dat als je 3 kinderen hebt, dat mag ook allemaal. Je kunt zelfs nu subsidie van de staat krijgen in diverse provincies. Het speelt vooral in de steden. Met name in de steden is het een zeer sterk gedaald geboortecijfer. Dus je krijgt ook een discrepantie tussen platteland en stad. Wat ze dan proberen is jongere plattelanders naar de stad te slepen. Maar ja, dan hebben ze weer niet precies de geschikte opleiding. Het idiote is dat er juist een hele hoge jeugdwerkloosheid in China is. Van op dit moment 18% van de jeugd heeft geen werk. En dan heb je het over de jeugd tot 24, 25 jaar. Dus de overheidssystemen klikken niet bij de manier waarop ze hun economie hebben opgebouwd, hun financiering, hun huizenmarkt, die ook aardig was ingestort afgelopen jaar. Xi heeft heel grote problemen aan zijn broek hangen.
Gaat hij het wel? Heeft hij dat zelf ook door, dat hij het wil gaan veranderen?
Hij heeft wel door dat er flink wat aan de hand is. Maar kijk, bijvoorbeeld, er zijn gedelegeerden naar de provincies gestuurd afgelopen maanden om ervoor te zorgen dat zij hun schulden aanpakken. Want die schuldenberg is immens. Dan heb je het over enige biljoenen dollars. Het laagste cijfer is dat van China zelf. Die heeft het over een kleine 5 biljoen dollar. 4,7 uit mijn hoofd gezegd. Dat is heel groot in vergelijking met de Chinese economie. He, die is nog niet zo groot als de Amerikaanse bijvoorbeeld. Internationaal Monetair Fonds schat dat het bijna het dubbele is zelfs. Die heeft het over ruim 8 biljoen dollar interne schuld. Schuld van provincies aan geldschieters, aan de overheid, aan van alles en nog wat. Dat is heel vaak in projecten gestopt die wel hoog propagandawaarde hebben, maar wat minder feitelijke nutswaarde hebben. Denk aan hoge snelheidstreinen in redelijk dun bevolkte gebieden. Ja, hoge snelheidstreinen wil je hebben tussen grote steden. Dan zit die vol. Daar niet. Ze zijn er dan wel, ze rijden ook wel, maar met enorme verliezen. Nou, dat ga je niet lang volhouden.
Ja, dat is interessant. En ook dat blijven we in de gaten houden. Natuurlijk kijken hoe zich dat eigenlijk misschien wel de komende jaren zelfs gaat ontwikkelen.
Ja, dat gaat jaren duren voor je hier iets meer duidelijkheid in hebt.
Jij zei aan het begin al China of Israël. Ja. We moeten het nog even noemen. Minister van Defensie Gallant hebben we het vorige week natuurlijk over gehad.
Ontslagen door Netanyahu.
Ja, nou, dat dachten we.
Dat dacht Netanyahu.
Ja.
Maar
ja.
Gallant niet.
Nee, en Gallant lijkt te hebben gewonnen als je het zo
zegt. Gallant ging de volgende dag al naar de Knesset om daar een veiligheidsbriefing te houden.
De Tweede Kamer, hè, parlement.
Ja, het parlement van Israël. Dus hij ging naar, zeg maar, de Nederland. Stel je nou voor, premier Rutte ontslaat de minister van Defensie. Die gaat de volgende dag vrolijk naar de Tweede Kamer toe om daar een veiligheidsbriefing te gaan houden aan bijvoorbeeld de Commissie Buitenlandse Zaken en dergelijke. En Defensie.
Dat gaat hier niet gebeuren.
Nou, dan had je wel een probleem voor Rutte in ieder geval. Ja. Nou, dat was het ook van Netanyahu. Dan heb je nog dat in de partij van Netanyahu ook alle stemmen opgingen. Die zeiden van, ja, het is niet zo slim geweest. Ik zou dat ontslag terugdraaien. En ook anderen die hem steunen, bijvoorbeeld partij Shas, Aryeh Deri, die geen minister mocht zijn vanwege fraudeverleden, dus moest aftreden, maar dan nog wel een waarnemer in het kabinet was, die heeft ook gezegd van, ja, nee, niet wegsturen. Zoek een manier om Gallant in de regering te houden. Nu las ik maandagavond laat op de Times of Israel van, hé, wat? Gallant zit naast Netanyahu bij een vergadering met het commando van het IDF, het Israëlische strijdkrachten, waarin ze oproepen tot eenheid en waarin ze dus gezamenlijk het glas heffen op de eenheid die er moet zijn in de strijdkrachten die de veiligheid van Israël moeten verdedigen. Hoe kan dat nou? Het kantoor van Netanyahu heeft al gezegd dat vanwege buitenlandse bedreigingen het ontslag voorlopig is uitgesteld. Maar binnen Likud, dus de partij van Nathan van Netanyahu, wordt er nog gezegd van vermaak van uitstel maar compleet afstel. Want dit gaat niet. Gallant heeft zich ook heel fors opgesteld. Hij zegt, ik zal ervoor zorgen dat Iran geen basis in Syrië krijgt.
Want dat wil Iran, hè?
Dat wil Iran. Er zijn de afgelopen week 4 Israëlische luchtaanvallen geweest op Iraanse doelen in Syrië. De laatste was in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij zijn ook Iraanse leden van de revolutionaire gardes, die expeditionaire macht van Iran, omgekomen.
Dat doet de banden die toch al niet goed zijn natuurlijk ook weinig goed.
Dat doet de banden met Iran ook niet best. Maar in ieder geval, het versterkt wel de positie van Gallant. Die zegt van, ik zal ervoor zorgen dat Iran en Hezbollah in Syrië gewoon geen voet aan de grond krijgen. Daarachter blijkt een belangrijk inlichtingenrapport te liggen van de militaire inlichtingendienst. Die zegt van, luister jongens, als jullie doorgaan met die wetgeving over die juridische bevoegdheden van het hoge rechtshof en dergelijke, dat zorgt voor zoveel onrust al in de strijdkrachten dat Iran dat in de gaten heeft en nu actiever is geworden in pogingen om vanuit het noorden Israël aan te pakken. En dat lijkt zo concreet te zijn dat ook Netanyahu nu heeft gedacht van, even niet wegsturen, Gallant.
En wat bedoel je met vanuit het noorden Israël aan te pakken dan?
Combinatie met Hezbollah. Dat je dus vanuit Libanon en Syrië meer raketten kunt stationeren richting Israël, ontwrichtende acties. Er is de afgelopen week ook een Iraanse drone boven Israël neergeschoten door het Israëlische luchtmacht. En dus daar maakt men zich in Jeruzalem wel behoorlijk zorgen over. Meer zorgen over het gezichtsverlies van Netanyahu, die eigenlijk nu wel op zijn neus is gegaan met het ontslag van Gallant. Bijvoorbeeld, je ziet nu in Israëlische media in de koppen staan van de eerste gezamenlijke bijeenkomst sinds de ontslagpoging.
Oh ja, ja.
Ja, dus, en ja, dan heb je die foto's waarbij Gallant lachend naast een wel enigszins vriendelijk, maar ook opzij kijkende Netanyahu staat.
Ja. Zou je al met al kunnen concluderen dat interne politiek of onrust, dat daar eigenlijk geen ruimte voor is, gezien de situatie van Israël, die om hen heen is?
Dat is de harde boodschap van de commandanten van het Israëlische leger, van de militaire inlichtingendienst, van minister van Defensie Gallant, van heel wat leden ook van Netanyahu's eigen Likud-partij. En kennelijk is dat in het kantoor van de minister-president toch op hem ter oren gekomen, van dit is niet verstandig wat je aan het doen bent.
Betekent dit ook automatisch dat het een beetje gedeescaleerd is tussen Iran en Israël?
Nee.
Nee?
Nee, bepaald niet.
Omdat Iran nu denkt van, ze hebben wel weer die focus op ons. Dus laten wij nu maar even weer wat minder doen.
Ja, dat. Kijk, dat is natuurlijk al jaren. Israël heeft enkele honderden aanvallen uitgevoerd in Syrië. Vooral op Iraanse doelen. En Iran gaat gewoon door. Je snapt het niet, maar je begrijpt de verbetenheid van de Ayatollahs niet om hun doel uit te voeren. Om dat te bereiken. Dan? Ze hebben hun economie eraan opgegeven. Ze zijn er de confrontatie met Amerika voor aangegaan. Ze gaan onverminderd door met hun nucleaire project. Waarbij ze nu al tot bijna 90%, ruim 80% uranium hebben weten te verrijken. Nog een paar procent erbij en het is geschikt om een bom van te bouwen. Ze kennen de techniek om dat te doen. Dat blijkt. En ze willen hun macht uitbreiden in die halve maan van Iran, zo via Irak, wat ook veel bondgenoten van Iran kent, Syrië, naar Libanon toe. En in die bocht van die halve maan ligt natuurlijk Israël en ook Jordanië, maar vooral Israël als dé vijand bij uitstek.
Maar het doel van de Ayatollahs is in eerste instantie in Syrië meer controle.
Nou ja, als een springplank richting Israël.
Ja.
En via Syrië ook naar Libanon toe. Hezbollah heeft daar een gevestigde macht in de regering. Voor zover je in Libanon nog van een regering kunt spreken. Want ze hebben daar, ik geloof nu, 11 of 12 keer stemmingen gehouden om een nieuwe president te kiezen. Dat is nog steeds niet gelukt. De regering is al vanaf oktober in een soort, halve operationele modus.
Hoe hou je de hoop vast, Jan? Met al deze verhalen.
Nou, in ieder geval lijkt Netanyahu bij zijn verstand te komen.
Ja, dat is het.
Dat is al een hele sprong vooruit, ja.
Ja.
En dat is ook hard nodig, want je krijgt eind deze week al Pesach. En er is Ramadan. En het christelijke Pasen komt eraan. De heerlijke, gevaarlijke cocktail in met name Oost-Jeruzalem. Dan heb je niet dit soort extra akkefietjes erbij nodig.
Dan moet het rustig zijn.
Dan moet je samen je voorbereiden op hoe verzorgen we ervoor dat er geen gewelds- explosies plaatsvinden? Hoe zorgen we ervoor dat Hezbollah zich koest houdt? Hoe zorgen we ervoor dat Hamas, ook gelieerd aan Iran, zich ook koest houdt? Zodat je Pesach kunt vieren, zodat je Pasen kunt vieren. En de Ramadan, die gaat tot 21 april, uit mijn hoofd gezegd, nog door. Dat die ook in een goed suikerfeest eindigt en niet in weer een conflict met de Gaza.
Dankjewel voor deze week, Jan.
Graag gedaan.
Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast@nd.nl. En we zouden het fijn vinden als je ook een recensie of een review achter wil laten op de plek waar je deze podcast hebt geluisterd. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Volgende week zijn we er niet, dus de eerstvolgende aflevering is over 2 weken.